Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen in het Oude Testament, in het boek Daniël, en wij lezen Daniël 12. Daniël 12 maakt deel uit van een visioen wat Daniël heeft gekregen. En dat begint in hoofdstuk 10 en dat gaat door in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 12 is als het ware de afsluiting, de laatste woorden die de Heere daarin tot Daniël spreekt. Maar hoofdstuk 12 vormt dus één geheel met hoofdstuk 10 en 11. Maar om dat allemaal te gaan lezen vanmorgen, dat zou veel te lang zijn. Daarom beperken we ons tot het laatste gedeelte van het visioen, Daniël 12. Te die tijde zal Michaël, dat is de aartsengel, opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zo een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Het die tijden zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dat is het boek des levens. En vele van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en andere tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden twee anderen, dat zijn twee engelen, de een aan deze zijde en de oever der rivier en de andere aan de andere zijde van de oever der rivier. En hij, die ene engel, zei tot de man, bekleed met linnen, die boven op het water der rivier was. En die man staat met een hoofdletter geschreven, dat is Christus. Die ene engel zei tot de man, bekleed met linnen, die boven op het water der rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man, bekleed met linnen, die boven op het water van de rivier was. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij dien die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand des heilige volks, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, maar ik verstond het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden, maar de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welkelijk zalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Ja, kinderen, Daniël, zeker de eerste 6 hoofdstukken, zijn best wel bekend. Als kind las ik heel graag, als ik in de kerk de preek niet kon volgen, Daniël 3, hè, dat verhaal van die drie jongens die niet wilden buigen voor dat beeld en die in de oven terechtkwamen, maar door de Heere wonderlijk werden bewaard. Of dat verhaal van die hand op die muur, Dat wonderlijke handschrift, Mene, Tekel, Uversim. Dat feest van Belshazzar. Die eerste 6 hoofdstukken van Daniël zijn bekend. Maar daarentegen zijn die laatste 6 hoofdstukken heel onbekend. Hoofdstuk 7 tot en met 12. Daarin zijn visioenen beschreven die Daniël gekregen heeft van de Heere, waarin de Heere Daniël onderwijst over de dingen die zullen gaan gebeuren, de toekomst. Dat is de tijd na Daniëls dood, wat het volk van Israël zal meemaken. Maar het strekt zich uit tot aan de wederkomst. Je zou kunnen zeggen, die hoofdstukken 7 tot en met 12... die zijn te vergelijken met het boek Openbaringen. Je zou kunnen zeggen, die laatste hoofdstukken van Daniël zijn de openbaringen van het Oude Testament. Hoofdstuk 7, visioen, hoofdstuk 8. Dan hoofdstuk 9, daar vinden we het gebed van Daniël. En dan het laatste visioen, dat is hoofdstuk 10, 11 en 12. En ik heb in mijn eigen gemeente over deze visioen ook gepreekt. En ik wilde de laatste preek ook hier nu vanmorgen houden. En we beperken ons tot het laatste gedeelte, dus Daniël 12. En we proberen de boodschap, de rode lijn van dit hoofdstuk na te gaan, wat de Heere hierin tot ons te zeggen heeft. Als uitgangspunt noem ik vers 1. Daniël 12, vers 1. Te die tijden zal Michael, dat is de aartsengel, opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dit laatste hoofdstuk van Daniël bepaalt ons bij 3 dingen. Het is het einde van het Bijbelboek. In de tweede plaats het einde van de geschiedenis van de wereld. Maar ook het einde van onze eigen levensgeschiedenis. Het einde van het boek Daniël. Het einde van de geschiedenis van de wereld. En in de derde plaats bepaalt het ook bij het einde van ons leven. Als kind las ik niet graag boeken die verkeerd afliepen. Ik weet niet, kinderen, hoe dat voor jullie is. Maar als ik een boek kreeg of een boek kocht, dan keek ik gauw op de laatste bladzij om te weten hoe het verhaal zou aflopen. En als ik dacht dat het verkeerd zou aflopen, dan las ik het boek maar niet. Als we de laatste bladzij van het boek Daniël nemen, hoe loopt het af? Daniël, die aan de Heere gevraagd heeft, Daniël zit zelf in Babel, maar de ballingschap is voorbij, een groot deel van het volk is teruggegaan naar Israël. En Daniël heeft aan de Heere gevraagd, Heere, hoe zal het nou verder gaan met mijn volk, met uw volk? En hoe zal het straks aflopen? Nou, als je die laatste hoofdstukken van Daniël leest, dan lees je verschrikkelijke dingen. Het boek Daniël sust ons niet in slaap. Het zegt niet, zoals minister-president Colijn zei, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zei hij voor de radio: u kunt rustig gaan slapen. Iedereen was bang dat er oorlog zou komen, maar hij zei nee, het wordt geen oorlog. U kunt rustig gaan slapen. Maar ja, kort daarna brak de oorlog uit. De boodschap van Daniël is niet, u kunt rustig gaan slapen. Nee, Daniël is een heel realistisch boek. Als je hoofdstuk 10, 11 en 12 leest, en het zou mooi zijn om dat vanmiddag eens te doen met een verklaring daarbij. Maar ook die voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, dan lees je ook, hè, dat Daniël ziek wordt. Het grijpt hem zo aan. Als hij hoort van de Heere over hoe het zal gaan met het volk van Israël. Je zou zeggen, de ballingschap is voorbij en nou krijgt het volk een periode van rust en vrede. Nee. Er zullen weer anderen komen om het volk te onderdrukken. Om het volk als het ware pijn te doen, te vervolgen. En dat wordt allemaal samengevat in dat eerste vers van hoofdstuk 12. Het zal een tijd van benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Die middelste woord uit vers 1 vat als het ware nog één keer samen, aan het einde van het boek Daniël. De toekomst van het volk van Israël, de toekomst van Gods kerk. Aan het einde, vlak voor de wederkomst, het zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er nog nooit geweest is. Het zal heel zwaar worden voor Gods kerk in deze wereld. Straks zal de antichrist komen. Je had kort na de dood van Daniël ene koning Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië, die ook het volk van de Joden vreselijk heeft onderdrukt. Een koning die bijvoorbeeld de besnijdenis verbood. En het is bekend dat moeders hun kinderen lieten besnijden, 8 dagen oud. En dat die moeders met het kind werden opgehangen. Die koning Antiochus Epiphanes, die koning van Syrië, die Israël veroverd had. Na de ballingschap is dat gebeurd. U kunt dat lezen in de boeken van de Maccabeeën. Die heeft een beeld van Zeus laten oprichten in de tempel. Notabene in de tempel. Een afgodsbeeld van Zeus. Waar hij varkens voor offerde. Onreine dieren, varkens werden geofferd in de tempel. Die koning Antiochus Epiphanes was een soort Hitler. Nou ja, in de tijd van die Antiochus Epiphanes en ook in de tijd van Hitler waren er plaatsen in de wereld waar je veilig was. He, als je vluchtte bijvoorbeeld naar Engeland of naar Amerika. In de tijd van Hitler, daar was je veilig. Daar had Hitler geen macht. Maar de antichrist, je zal nergens heen kunnen vluchten, want overal in de wereld, daar slaat hij zijn armen uit. Zijn macht beheerst de hele wereld. Het zal een tijd van benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En dan gaat het over de tijd van de antichrist, waar je in Openbaringen meer over leest. Erger dan in Duitsland. Erger dan in Noord-Korea nu, waar ook iedereen wordt gecontroleerd. Maar het rijk van de antichrist zal de hele wereld omvatten. Hij zal de media beheersen, hij zal de wetenschap beheersen, hij zal de universiteiten beheersen, hij zal de handel beheersen. En hij zal een militaire macht hebben, zoals nog nooit geweest is. Het zal een tijd van benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd. En als wij trouw zullen luisteren naar de antichrist, dan zullen wij een rustig leven hebben. En ook alle naamchristenen, voor hen zal het toch niet zo zwaar zijn. Alle naamchristenen die meebuigen. Maar wie als Daniël en zijn vrienden niet willen buigen voor het beeld, alleen voor God, die zullen het zwaar krijgen. Het zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Voor wie de Bijbel ernstig neemt, en laten wij dat doen, gemeente, zijn het echt niet zulke opwekkende woorden. De Heer Jezus heeft eigenlijk hetzelfde gezegd, hè, in Matteüs 24, als dan zal er een grote verdrukking wezen, zoals niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal, en zo de dagen niet verkort worden, geen mens zal behouden worden. Het zal ongekend zwaar gaan worden voor de kerk van de Heere in deze wereld. De Satan zal ziften als de tarwe. Maar tegelijk mag ik ook vanmorgen zeggen, God zal niet toelaten dat zijn kinderen de verderving zullen zien. De Heere zal hen kracht geven, net als hij Daniel kracht gaf. Om niet met bidden te stoppen, hij kwam in de leeuwenkuil terecht. Maar de Heere was bij hem, zoals hij die drie vrienden kracht gaf om niet te buigen voor het beeld. Iedereen boog. Behalve die drie vrienden. Waarom niet? Waren zij zo sterk? Nee, God gaf hem kracht. Laten wij het waarderen, gemeente. De tijd waar Daniel het over heeft, het zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is. Dan zullen wij niet meer zo openbaar kunnen samenkomen op zondagmorgen. Dat is trouwens nu al, hè, in sommige landen in deze wereld vandaag al niet meer mogelijk. Daar kun je niet zomaar zondagmorgen in alle vrijheid samenkomen. En laten we het daarom waarderen wanneer wij nu nog in alle vrijheid gewoon naar de kerk kunnen gaan komen. Er komt een tijd dat er geen catechisatie meer gegeven kan worden. Het zal niet geduld worden. Die antichrist, die zal er alles aan doen om de kerk van Jezus Christus uit te roeien. Maar er wordt gesproken in onze tekst over Michaël. Te die dagen zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat. Zo begint het hoofdstuk. Wie is Michaël? Nou, Michaël is een van de allergrootste engelen. En we noemen hem daarom een aartsengel. De aartsengelen, je zou kunnen zeggen, dat zijn de hoogste engelen. En die voeren de legers van de engelen aan. Je komt die Michaël al eerder in Daniël tegen, hoofdstuk 10, vers 13. En wij kennen maar twee namen van engelen. Meisjes en jongens, kennen jullie een andere engel? Gabriël. En Michaël. Dat zijn de enige twee namen van engelen die wij weten. Twee aartsengelen. Ze zijn even machtig. Maar ze hebben ook allebei een eigen taak. Gabriël, de aartsengel Gabriël, die komt meestal met een boodschap van vrede. Die wordt naar Zacharias gestuurd in de tempel, dat hij een zoon zal krijgen. Die wordt naar Maria gestuurd in Nazareth, dat zij de Heer Jezus mag baren. En ook Daniël. In Daniël kom je ook Gabriël tegen, Daniël 8. Daar komt ook Gabriël, Daniël bekendmaken, de toekomst van Israël. Michaël, die heeft een andere taak, dat is een strijder. Michaël heeft na de dood, u kunt dat lezen in de brief van Judas. Michaël heeft op de berg van Nebo gestreden om het lichaam van Mozes. En in Openbaring 12 komt ook Michaël voor. Die in de hemel de strijd aanbindt tegen de draak. Michaël, dat is de kampvechter voor de kerk van Christus. Hij neemt het voor de kerk van Christus op. En zoals er boze geesten zijn, daar denken wij niet zoveel over na, hè, hier in het Westen. Kwade engelen, die in de lucht strijd voeren. In Efeze 2 wordt de Satan genoemd, de overste van de macht der lucht. Die bezig zijn, hè, ons op het verkeerde mee te voeren, te verblinden. Maar zo zullen de goede engelen de heiligen nabij zijn. God gebruikt onzichtbare engelen om zijn kerk te bewaren. Zoals de Heer Jezus in Gethsemane. Dat weten wij, hè? Is een gebedsstrijd vlak voor zijn sterven. Werd hij gesterkt door een engel. En zo ook al zijn volgelingen. als zij achter hem aangaan op de kruisweg. Maar engelen zullen hen sterken. En die engelen staan onder de leiding van Michaël, de aartsengel. Als de verdrukking voor Gods kerk op aarde het zwaard zal zijn, dan zal Michaël als het ware zo voor hen staan. Zoals een vader voor een kind kan staan wat aangevallen wordt. Hij zal daarvoor gaan staan om zijn kind te verdedigen. En zo zal Michaël staan voor het volk des Heren om ze te verdedigen. Michaël, weet je wat die naam betekent? Wie is als God? Wie is als gij? Wie kan u evenaren? Als je nou geweldig onder de indruk komt, hè, van de macht van de antichrist, maar God staat erboven. Wie is als gij? Wie zal u evenaren? Hier gaan psalmen klinken, hè? Des Heren engel schaart een onoverwinbare hemelmacht rondom hen die Gods wil betracht. Dus is zij wel bewaard. Zo'n engel was het trouwens ook, jongens en meisjes, hè, bij de drie vrienden in de oven. Want toen Nebukadnezar ze ging kijken, toen zag hij er geen drie, maar toen zag hij vier in de oven. Hè. En die vierde, dat was een engel. En er was ook een engel bij Daniël in de leeuwenkuil, die Daniël bewaarde. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. De engelen, ja, voor ons, laten we het maar eerlijk zeggen, gemeente, voor ons is het alsof ze niet bestaan, hè. Wanneer denken wij nou echt aan de engelen? Wij hier in het Westen, wij rekenen niet met engelen. Alleen wat wij zien, hè, wat wij zien, dat bestaat, en wat wij niet zien, dat bestaat niet. Terwijl wij wel engelen tegenkomen, hè, bij de Heer Jezus in Gethsemane. De vrienden in de vurige oven. In psalmen, we zingen ervan. Hier in Daniël 12, Michaël. Wat bad Elisa? Heere, open zijn ogen, hè, de ogen van zijn knecht. Die zag ook de engelen niet. Maar Elisa die bad, Heere, open zijn ogen, dat mijn knecht zie. Dat die bij ons zijn, die rondom ons zijn, veel meer dan die tegen ons zijn. En in die tijd zal Michaël, de grote vorst, de aartsengel, opstaan. En het volk zal verlost worden, dat is tot troost voor Daniël. Als Daniël denkt, heel de kerk van Christus zal weggevaagd worden door de antichrist. Nee, Michaël zal opstaan en het volk zal verlost worden. Er wordt nog iets bijgezegd. Wie worden er verlost? Wat staat er in vers 1? Al wie gevonden wordt, geschreven te zijn in een boek. Welk boek is dat? Dat is het boek des levens. Wie zal staande blijven in die zware vervolging? Ik? U? Jij? Al wie gevonden wordt in zijn boek. Geen duivel kan die naam uit dat boek van God schrappen. Het is geen boek, meisjes en jongens, van inkt, hè, en papier, dat boek. Het gaat hier over het boek van Gods verkiezing. En nou is het jammer dat er zo vaak zo dreigend en zo naar over de uitverkiezing wordt gedacht en gesproken. Ik kom soms wel eens mensen tegen bij mij in de gemeente die zeggen, dominee, als er nou geen uitverkiezing zou zijn, dan zou er voor mij misschien nog hoop zijn. Maar ja, door die uitverkiezing weet je het nooit, hè? Zou dat waar zijn? Zou nou de uitverkiezing alles op losse schroeven zetten? Of is de uitverkiezing voor u een troost? Omdat je jezelf hebt leren kennen. Ach, gemeente, laat ik maar eerlijk zeggen. Wij zijn uit onszelf allemaal zo doof. Zo slapend. al zou iemand ons de hel laten zien. Maar dan zullen wij de hel echt niet ontvluchten. En al zou iemand ons iets van de hemel kunnen laten zien. Uit onszelf zullen we daardoor de hemel echt niet gaan zoeken. Als God niet trekt, gemeente, als God niet trekt, dan zou de hemel leeg blijven. Als de Heere zou afwachten wie er zou komen van ons, er zou niemand komen. Maar wat gelukkig dat er een uitverkiezing is, dat betekent God trekt. God zoekt degene die hem nooit zouden zoeken. De uitverkiezing is een troost. Weet je wanneer? Als je ontdekt dat je zelf ten liefste helemaal geen kind van God wil zijn. Omdat je zo onwillig bent, een vijand van God. Maar het wonder van de uitverkiezing is dat God vijanden trekt. Wil je weten of dat je in het boek van God staat? Hoe kan ik weten of ik in dat boek van God sta? Kun je weten? Kolbrugge in zijn boekje, prachtig boekje, Vragen en Antwoorden bij de catechismus zegt, als het gaat over de uitverkiezing, vraag je af, in wiens naam ben je gedoopt? Toen heeft God gezegd, je bent van mij. En hij zegt, ga in door de enge poort. Hoor dat de Heere zegt, ik zal zien op de armen en de verslagenen van geest. Kolbrugge zegt, weet je wie er uitverkoren is? Die met de tollenaar liet bidden, o God, wees mij de arme zondaar genadig. Is dat je gebed? Mag je weten, dan ben je uitverkoren. Als je dat met je hart bidt, o God, wees mij de arme zondaar genadig. En velen van die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Zo gaat vers 2 verder. Deze ten eeuwige leven en anderen tot versmaadheden en tot een eeuwig afgrijzen. De tweede vers uit Daniël 12 is een hele opmerkelijke tekst. Nergens in het Oude Testament vinden wij zo'n duidelijke verwijzing naar die grote dag van de opstanding. Als de Heere zal wederkomen op de wolken. De laatste verlossing. Het sterven is voor Gods kind al een verlossing. Voor de gelovigen is dat een doorgang tot het eeuwige leven. Maar er komt daarna nog een laatste verlossing. Een volkomen verlossing. Als ook de lichamen zullen opstaan uit de graven. Eeuwen later zal de Heer Jezus het zo zeggen. Verwondert u daarover niet, want de uur komt. Waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Opstaan ten eeuwige leven. Ach gemeente, wat dat is met geen pen te beschrijven. Eeuwig leven. Eeuwig leven. Iemand zei, ieder volgend hoofdstuk is nog mooier dan het vorige. Eeuwig leven, er zal geen zonde zijn. Er zal geen duivel zijn. Daar zal ik bij God zijn, de bron van vreugde. En ik zal mijn allergrootste vreugde hierin vinden, om hem te dienen en om bij hem te zijn, met allen die hem lief hebben. Paradijs. Maar wat een tegenstelling, hè? Deze ten eeuwige leven, anderen tot versmaadheden en tot een eeuwig afgrijzen. U weet wat afgrijzen is, hè? Als je iets verschrikkelijks leest of hoort. Pas in de krant, hè, stond er zo'n uitgehongerd meisje, zo'n foto van een uitgehongerd meisje in Aleppo. En er zat een grote gier, zo'n vogel, hè, die stond te wachten op de dood van dat kind, om dat kind te gaan oppikken. Of als je foto's ziet hè, van de verbrandingsoven in Duitsland in de oorlog. Afgrijzen. Daar zal de hel vol van zijn. Afgrijzen. En iedere volgende dag zal erger zijn dan de vorige. Mag ik vragen zo vanmorgen, waarheen ben je op reis? Ben je nou vanmorgen op reis naar de hemel? Of ben je op reis naar de hel? Kun je dat weten? Ja. Moet je weten. Heb je de Heer Jezus lief? Heb je hem echt nodig als zaligmaker? Omdat je jezelf leert kennen als de grootste van de zondaren. Hij is gewillig je redder te zijn. Je bent niet geschikt voor hem, maar hij is wel geschikt voor u en voor jou. Is het je vreugde? Dat is genade, met alle lekker gebrek, maar om de Heere te dienen. Denk erover na. Probeer dat eens mee te nemen van de preek. Hè? Tweeërlei opstanding. Ten eeuwige leven of tot eeuwig afgrijzen. De Heere zegt nog iets tegen Daniel, vers 3. De leraars zullen blinken als de glans van het uitspansel. Andere vertalingen hebben, de verstandigen zullen blinken. En ik dacht ook dat het wel een betere vertaling is. De verstandigen, die zullen blinken. De verstandigen, wie zijn dat? Dat zijn diegenen die met Mozes leren bidden. Heere, leer mij mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekomen. De verstandigen, dat zijn de wijzen. Bent u zo'n wijze? De verstandigen, die hebben verstand gekregen. Waarvan? Dat ze zelf onrein zijn en schuldig. Maar dat er één gekomen is, de Heer Jezus, die hen rein kan maken door zelf onrein te worden aan het kruis. De leraars, de verstandigen zullen blinken als de glans van het uitspansel, als de sterren in die eeuwige heerlijkheid. Nou, de wereld heeft ook zijn sterren, hè? Filmsterren, popsterren, voetbalsterren. Maar al die sterren zijn vallende sterren. Vroeg of laat dooft het licht. Maar van Daniël, dat was zo'n verstandige door genade. De tekst zegt van alle die met Daniël verstandig mogen zijn. Eeuwig en altijd straalt hun ster. Ze zullen flonkeren en schitteren in heerlijkheid. En zullen op aarde tot zegen geweest zijn voor anderen. Ze zullen vele rechtvaardigen staat er. Dat wil zeggen, ze zullen ook anderen in hun leven tot Christus mogen leiden, tot zegen zijn voor anderen. En dan moet Daniël alles wat hij gehoord heeft, in hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, die moet hij opschrijven in een boek, in een rol. En wat moet hij daarmee doen? Die moet hij bewaren. Vers 4, gij Daniël, sluit deze woorden toe, verzegel dit boek tot aan het einde, tot de eindtijd toe. Laat het maar liggen, Daniël, zegt de Heere, laat het maar liggen. Velen zullen het naspeuren. Dat hebben wij, doen wij ook vanavond, vanmorgen. Proberen na te speuren, hè? Wat is nou de boodschap uit dit gedeelte voor ons vandaag? En dan eindigt het met de vraag, hoe lang nog? Daniël, als hij dit visioen krijgt, die staat aan de rivier de Hidekel, de Tigris. Dat staat ook in hoofdstuk 10, vers 4. Daar begint het visioen. Dan is Daniël bij de rivier, hoofdstuk 10, vers 4. En dan verschijnt de Heere aan Daniël. En daar sluit nu ook dit visioen mee af in hoofdstuk 12. Dit grote visioen. En dan ziet Daniël twee anderen. Hij is niet alleen, er zijn twee anderen bij hem. Twee engelen. De ene aan deze zijde van de rivier en er staat een engel aan de andere zijde. Twee engelen. En een van die engelen die vraagt in vers 6 aan de Heere, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde aan deze wonderen zal wezen. Het gaat over wonderen, maar dat is niet positief bedoeld. Maar wonderlijk, onverklaarbaar. Dat de Heere zijn kerk op aarde aan de ondergang schijnt prijs te geven. He, die antichrist, he, die er alles aan doet om die kerk uit te roeien. En die krijgt zoveel macht. Dat is een wonder, dat is niet te verklaren. Maar hoe lang nog, Heere? Dat vraagt die engel. Hoe lang zal dat doorgaan dat uw kerk verdrukt wordt? Die antichrist, nou vandaag gemeente, we zien de voortekenen wel, hè? Het nieuwe verkiezingsprogramma van D66. Ik weet niet of u dat gezien hebt, maar dat is tekenend. Hulp bij zelfdoding, niet langer strafbaar. Afgelopen week is er een wetsvoorstel al uitgegaan, hè? En dat is niet van D66, maar van de VVD en de Partij van de Arbeid. Mensen die hun leven voltooid achten, die moeten zo kunnen uitstappen. Het huwelijk als instituut moet nog verder uitgekleed en afgebroken worden. De positie van vrouwelijke werknemers moet versterkt worden. De partij wil dat alle vrouwen, alle moeders betaald werk gaan doen. Kinderen onder de 12 moeten zelf kunnen kiezen voor euthanasie. Abortus moet mogelijk worden zonder wettelijke bedenktijd. En D66 is niet de enige partij die dit wil. Het is de richting waar wij als Nederlandse samenleving naar op weg zijn. Onze minister Schippers van Volksgezondheid heeft een paar weken geleden een reden uitgesproken, onze minister. En ze zei daarin, religie is achterhaald. En religieuze opvattingen zijn gevaarlijk. Achter de deur mag iedereen zijn eigen opvattingen hebben, maar in het openbare leven heeft de Bijbel geen stem. Ja, als je dit leest, hè, dan zeg je, die loper voor de antichristen, die wordt zo uitgerold. Ik geloof dat de tekenen erop wijzen dat hij, ik weet niet of wij dat nog zullen meemaken, maar hij is wel bezig te komen. Tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? Hoe lang gedoogt u het, Heere? Tot hoe lang zal die bange tijd duren? Het antwoord wordt niet gegeven. In vers 6 vraagt een engel het, hè? In vers 8 vraagt Daniël het. Mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Maar ook Daniël krijgt geen antwoord. De Bijbel wil geen reken- en puzzelboek zijn. Dat je zegt, oh, dan zal dit gebeuren en dan zal dat gebeuren en dat zal zo lang duren en dan? Vers 9, ga heen Daniël, ga heen. Dat is het antwoord wat hij krijgt, ga heen. En als het komt, dan zal mijn volk het begrijpen. Als het in vervulling zal gaan, dan zal mijn kerk zeggen, dit was het, hier staat het geschreven. Maar er is iets anders, heel troostrijk. En dan blijven wij nog bij die verse 5, 6 en 7. Die verse 5, 6 en 7, die moet je echt met aandacht lezen. Hè? Daniël ziet die man met het linnenkleed. Die heeft hij ook al gezien in hoofdstuk 10 vers 5, waar het visioen begint. De man met het linnen kleed, wie zou dat zijn? Dus Christus. En Daniël ziet die man, hij ziet Christus in dat visioen staan, boven het water. Dat kan toch niet? Meisjes en jongens op het water staan, dat kan toch niet? Ja, wij weten later, hè, dat de Heer Jezus ook op het water heeft gewandeld, hè. En ook hier in Daniël 12, hij staat boven het water. De wateren. En in de Bijbel zijn wateren beeld van de opstandige volkerenwereld. Maar de Heere staat erboven. Nou, de wereld waarin wij leven, gemeente, het is een water, hè? Vol opstand tegen God. Het is als een zee. Weet je wie erboven staat? De man met het linnen kleed. Hij is, zegt Psalm 93, veel sterker dan het geweld der wateren die zijn almacht palen stelt. Wat er ook zal komen en wat er zal gebeuren met zijn kerk. Ik heb een vriend, die is zeeman geweest. En die vertelde mij dat er op zee in de storm golven zijn die twee keer zo hoog zijn als dit kerkgebouw. Zulke hoge golven. Maar Christus, de man met het linnen kleed, hij staat erboven. En dan vers 7, wat gebeurt er? Moet je goed lezen. Christus heft zijn rechterhand op. En hij heft zijn linkerhand op. En zijn beide voeten zet hij op het water van de rivier. En hij legt een eed af. Hij zwoer bij dien die eeuwig leeft. Maar hoe zweert hij? Is het je opgevallen? Ik weet niet of u wel eens een eed hebt afgelegd. Dat moet soms voor een rechtbank, hè? Of als je arts wordt, hè, dan moet je ook een eed afleggen. Als je notaris wordt, dan heb je één hand op je rechterhand. Maar Christus, wat doet Christus? Hij heft niet één hand op, maar twee handen. Je zou zeggen, één hand is toch genoeg? Nee, blijkbaar is het nodig. De nood voor Gods kerk op aarde zal zo groot zijn. En de vertwijfeling zal zo toeslaan. Heere, komt het ooit goed met uw kerk? Zal de duivel het dan toch niet winnen? Nee, zegt de Heere, nee, nooit. Daar hoeft mijn kerk nooit aan te twijfelen, want hoe groot de nood zal zijn, ik leg een dubbele eed af met mijn rechter en met mijn linkerhand. Hij komt, hij verlost. Nee, gemeente, wij moeten niet dromen dat het in deze wereld steeds beter zal gaan worden. Dat het in de wereld zal gaan van goed naar beter en best. Deze wereld heeft geen toekomst. Wij maken ons rijp voor het oordeel. Een wereld, hè? De Bijbel zegt, die ligt in het boze. Een wereld die heeft zich massaal afgekeerd van God. De wereld, als je het nieuws volgt, het wereldnieuws, hè? De verkiezingen in Amerika, de strijd in Syrië. En dan noem ik maar twee dingen, maar de wereld staat in brand. Het wordt al slechter, al onbeschaafder, al goddelozer. God laat de brand die begonnen is in Genesis 3. God laat die brand uitrazen. De wereld is als een brandend huis. God laat de teugels vieren. Hij laat het geweld uitwoeden. Ik weet, als schooljongen, ik dacht dat ik zo 8, 9 jaar was, bij ons op het dorp was er een houtfabriek en die stond in brand. En er was ook heel veel verf en lijm in een magazijn en dat had ook brandvlam gevat. En dat was zo'n hevige brand en de brandweer was gekomen, maar er was geen blussen aan. Nou, als kind vond ik dat wel mooi. Zo'n groot vuur. En de brandweer is op een gegeven moment gestopt met blussen. Ze hebben de brand laten uitwoeden. Nou, gemeente, God laat de brand uitwoeden. God laat ons een tijdje onze gang gaan. In Psalm 92 staan die verschrikkelijke woorden. Psalm 92. De goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien. Ze bloeien. En er staat erbij, opdat zij straks in der eeuwigheid verdelgd zullen worden. Er zijn optimisten. En die denken dat het in de wereld steeds beter zal worden. En hoe vaak is dat gehoopt, hè? De ouderen onder ons, toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, hè? 1945, toen hebben velen gedacht, en nou gaan we een betere toekomst tegemoet. Ik weet nog heel bewust, hè, toen het IJzeren Gordijn viel, 1989. Toen hebben velen gezegd, er komt nou een betere wereld. Nee hoor. Het zal een tijd van benauwdheid zijn. Zoals er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Maar nou is er iets, gemeente, dat hoor je niet op het nieuws. En dat ontgaat de persbureaus. Dat vandaag, 2016, stil het evangelie rondgaat. Dat staat niet in het nieuws, hè, dat er vanmorgen hier een gemeente samen is gekomen. En dat het woord wordt uitgestrooid. Dat er een gemeente zalig wordt. Dat er een onbeschrijfelijke zaligheid is. De blijde boodschap dat God er is. Dat Christus er is. Het kind van Bethlehem, de kruiseling van Golgotha. Maar hij is ook de verhezen overwinnaar van graf en dood. En hij zal straks eeuwig koning zijn. Zijn heerschappij is tot het einde. En om deze Christus wil is het dat God vandaag graag zondaren vergeeft. Als je bij jezelf vandaag nog zoveel ongeloof tegenkomt, zoveel zwakheid, zoveel onwil, gebrek aan heiligmaking. U hebt het misschien al heel vaak gehoord van dominee Joppe en van andere dominees. Maar laat ik het vanmorgen toch nog een keer zeggen, gemeente. De Heer Jezus wil geen opgeknapte zondaren, geen opgepoetste zondaren. Maar hij wil verloren zondaren. Hier in Oud-Beijerland, die in een zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, dan mag je grote verwachting hebben van God. Hij staat hier als de man in het linnen kleed, het kleed van de priester. Hij zweert bij dien die eeuwig leeft. In vers 7 gaat het over bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Wat zou dat betekenen? Ja, het zal een tijd duren. En dan zal het lijken alsof het einde komt. Maar nee, dan komt er nog een langere tijd. Bestemde tijden, meervoud. En dan zal het lijken of weer het einde komt. En dan begint het weer opnieuw. Een nieuwe tijd. Een helft. Dan plotseling is het gebeurd met het rijk van de antichrist. Een helft. Dat zweert Christus. Hoe lang zal het duren? Daniel begreep het niet allemaal. Hij zegt het in vers 8. Ik hoorde het, maar hij verstond, hij begreep het niet allemaal. Heren, wat zal het einde van deze dingen zijn? O gemeente, wij hoeven ook niet alles te begrijpen. En ik heb gepreekt in mijn eigen gemeente over Daniel. Hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12. Ik heb ook lang niet alles begrepen. Maar dit is de boodschap. De Heere regeert. Dat lees ik niet in de krant. Dat hoor ik niet op het nieuws. Dat zie ik niet om me heen. Maar ik vind het in het woord. Het komt goed. Niet de duivel. Niet de antichrist heeft het laatste woord. Openbaring, hè? Daar zegt de Heer tegen zijn kerk, het is een verdrukking van 10 dagen. Nou meisjes, jongens, 10, dat kan best lang zijn, hè? Als je jarig bent, dan zeg je, mama, hoeveel nachtjes slapen? Nog 10 nachtjes. Nou, dat duurt lang. 10 nachten. Maar ja, 10 is ook wel weer kort, hè? 10 dagen is ook weer heel snel voorbij. Het zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Het is net als in vers 11, hè? Daar gaat het over 1290 dagen. En in vers 12 gaat het over 1335 dagen. We hadden het er even in de consistorie over voor de dienst. Ik zal u vanmorgen de verschillende verklaringen besparen. Maar dit wil ik er wel van zeggen. Het zijn getelde dagen. Het zijn getelde dagen. Het zal niet altijd duren. Er komt een eind aan. De Heer heeft ze geteld. En die zal straks verder tot hiertoe. En dan grijp ik in, dan is het klaar. En dan eindigt het boek Daniel. Ja, en dat vind ik toch wel verrassend, gemeente. Dit boek, als je dat leest, het eerste deel, die indrukwekkende geschiedenissen van Daniel en zijn vrienden. En dan het laatste gedeelte, die indrukwekkende visioenen. Maar dan eindigt Daniel, het boek Daniel, dat Daniel mag gaan slapen. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Daniel, je mag gaan slapen. Bereid je je maar voor, want je gaat sterven. Net als Hiskia, hè? Bereid je huis. Daniel, wat je nog moet regelen, regel het nu. Want je mag gaan rusten. Je taak op aarde zit er bijna op. En het einde is voor Daniel niet verschrikkelijk. Het graf is voor Daniël niet verschrikkelijk. Voor alle die met Christus begraven zijn en met hem zijn opgestaan tot een nieuw leven, dan mag het graf zijn een slaapkamer, waar het lichaam mag slapen. Wachten op de grote morgen. Wat zei Luther? Dan zal de Heere bij mijn graf staan en hij zal kloppen. Maarten, wakker worden, wakker worden. De nieuwe dag is gekomen. Opstaan. Als je op een begraafplaats komt, dan zie je op best veel graven staan. Hier rust. Dat is mooi, hè? Hier rust. Soms denk ik, zou het waar zijn? De rampzaligen hebben geen rust. Voor hen is het graf geen slaapkamer. Maar dan wacht het lichaam op die verschrikkelijke dag. Dat het lichaam zal opstaan. Tot eeuwig afgrijzen. Een vraag, gemeente. Als wij een graf zouden krijgen, zou er op onze grafsteen gezet kunnen worden: hier rust? Omdat je rust gevonden hebt hier op aarde, in dit leven. In het volbrachte werk van die man, Christus, met linnen bekleed. Rusten om straks wakker te worden. En een zaligheid te zien die nooit op aarde gezien of gehoord is. Of zul je met een schok wakker worden. En dan zien dat je het misgehad hebt. Dat je je bedrogen hebt. Dat je de duivel gediend hebt. Vreselijk. En dan niet meer terug te kunnen. Maar met God komt een mens erdoor. Met Christus worden zondaren zalig. En de Heer, hij maakt af wat zijn hand begon. Zijn onbezweken trouw zal nooit de val van zijn kerk gedogen. Hij helpt ze er doorheen. En Luther zong ervan, daar willen we mee eindigen. Het is bijna hervormingsdag, hè? Luther die zong ervan, hè? Al onze macht is ijdelheid. Wij gaan terstond verloren. Wanneer die held niet voor ons strijdt, die God ons heeft verkoren. Zo gij het nog niet wist, Jezus Christus is de Heere van het heelal, die overwinnen zal. God zelf staat ons terzijde. Dat is de boodschap van Daniël 12. Amen. Zullen wij zingen uit Psalm 76, het tweede vers. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijgen. Psalm 76, tweede vers.